Nou, die plaats is de Tweede Kamer. We hebben donderdag dat verhaal gehad. Er zijn 4 of 5 instanties die hebben opgebeld naar de vaste commissie van de Tweede Kamer. Ik was er 1 van de 5. Als je voldoende aanvragen hebt, dan krijg je een hoorzitting. En deze week zal er dus een hoorzitting plaatsvinden in de Tweede Kamer van de vaste Kamercommissie. Dat is morgenmiddag, waar een aantal organisaties en dergelijke gehoord wordt. Een organisatie van woongroepen, de vakbeweging, maar ook een clubje van directeuren van sociale diensten. En omdat ik mezelf had aangemeld vrijdag, zal ik, als het even kan, morgen, je krijgt een half uur, daar de woordvoerder zijn. Wat niet in de Kamer komt, en dat is veel ernstiger, want dat is een zaak die de regering, als ze wil, buiten de Kamer om kan regelen, tenzij de Kamer bij voorbaat de vinger opsteekt en ze terugfluit, is de maatregel die te maken heeft met woongroepen. Dat gaat namelijk niet bij wet, en ook niet per 1 juli dus, in de zin van een 1 juli wet, maar dat gaat bij een zogenaamde, heel moeilijk, algemene maatregel van bestuur. Die is in april afgekondigd. Nou, die algemene maatregel van bestuur, daarvan hebben wij met elkaar gezegd, grijpt in diepe zin veel erger in het leven van een aantal mensen, dan zelfs de korting van 3%. Dat is al erg genoeg. En die 3% komt op de 3% en nog een aantal dingen. Maar die maatregel grijpt heel diep in. Die grijpt op 2 manieren in. Die grijpt in omdat er hele forse kortingen komen voor bepaalde groepen. Dat loopt van 150 tot 225 gulden per maand. Wordt, en een heel moeilijk woord, de woonkostencomponent wordt uit de uitkering gehaald, heet het dan mooi in dat jargon. Maar dat betekent gewoon dat je minder centjes krijgt, dat de 150 gulden tot 225 uitgaat. En dat is één kant, dat is financieel een heel erge zaak. En voor de diensten, dat is afgeleid, dat is niet het belangrijkste, maar het is wel een belangrijk punt voor ons, is het dat wij namelijk in een situatie gedwongen worden die we een aantal jaren geleden gelukkig voorbij hadden, dat wij persoonlijke vragen moeten gaan stellen voor dingen waar we eigenlijk als bijstandverlener verdomde weinig mee te maken hebben. Allerlei hele persoonlijke dingen moet je vragen van hoe je samenleeft, met wie je samenleeft, hoe de verhouding is enzovoort. En niet eens de menselijke verhouding of een seksuele verhouding. Nee, het feit of je met z'n tweeën achter 1 deur, want het is dan al voldoende om een korting toe te passen. Dat is de algemene maatregel van bestuur. Daar willen we dus bij de Kamer op wijzen dat in het kielzog, zoals ik het moet zeggen, van de 1 juli maatregel, deze maatregel er gewoon extra bij komt. We hebben ons tot vandaag in Amsterdam kunnen verzetten, en dat is een tweede facet van die woonkosten, tegen wat in sommige gemeenten gebeurt, dat als er geen formele huurovereenkomst is en geen formele verplichting, en dat gaat dan in feite om krakers in hoofdzaak, dat hoeft niet altijd, maar als er dus geen huurcontract is en er geen betalingsverplichting van woonkosten, dat je dan ook dat bedrag mag korten, en dat zal ten alle tijde om een bedrag van 225 gulden gaan. Dus naast het feit dat je mensen die achter 1 voordeur wonen moet korten, dat loopt van 150 tot 225 gulden op hun uitkering, met een vloer van, want u zei 1000 gulden heb ik ergens gezien, het is veel erger, want de vloer ligt voor de jongste categorie op 500 zoveel en voor de tweede categorie op 700 gulden, dus denk nou niet dat het om 1000 gulden gaat, het gaat om veel geringere bedragen en ik heb dus gesteld dat men door de bodem heen zal, kom daar zo op terug, even naar die, mag ik zeggen de kraker, maar u weet wat ik daarmee bedoel, dat zijn dus mensen die een woonaffaire hebben op de een of andere wijze zonder een duidelijk huurcontract en dergelijke. Daar wordt een behoorlijke korting op gezet. We hebben ons daar tot vandaag in Amsterdam tegen verzet. Vanuit het idee dat in de tijd door de grote veranderingen van de bijstandwet in 73, 74 gaven wij een norm. En net zo min als ik ga beoordelen of men brood koopt of een flesje drank, of dat men op vakantie gaat, of naar de kapper, of weet ik wat men dus doet voor zijn geld. Men krijgt een loonvervangende uitkering. En degene die dat ontvangt moet zelf beslissen wat hij daarmee doet. Zo moet hij ook kijken of hij daar een stuk huur van betaalt, of hoe die woont en dergelijke. Maar als je zo doorgaat in dit soort budgetten, dat betekent dus dat je niet meer geld geeft als een loonvervangende uitkering, maar dat je dus doeluitkeringen maakt. En als de mensen wat bezitten, dat je dat dan die doeluitkering niet geeft. Dat vind ik het, dat, laten we zeggen, deze policy komt, en ik vind dat eigenlijk een ernstige zaak. Dat zullen we proberen op de bestemde plaats bij de Tweede Kamer naar voren te brengen. Ik heb vanochtend de brief van de griffier gekregen dat we ontvangen worden.
Want toen we vrijdag belden was pas maandag bekend of dinsdag dat er, of het wel of niet zou doorgaan. Want men moet bij de Kamervoorzitter dat aanvragen. Nou, die toestemming is verleend. Er komt een hoorzitting om voor de 7e juni, dan komt het 1 juli pakket in de Tweede Kamer, voor de 7e juni dus duidelijk, mag ik zeggen, wat stampij te maken. Nou, ik denk dat dat dus is wat wij in grote lijnen ons voorstellen. In Amsterdam ligt daarvoor een groot stuk initiatief. Nou, dat is dan zo. Ik vind ook dat Amsterdam die verantwoordelijkheid heeft. Mag ik zeggen, iedereen kijkt naar Amsterdam en we zullen proberen om tot het laatst dus wat te doen.
Ik denk dat het niet alleen gaat om een standpuntbepaling, ja, maar ook om wat een sociale dienst uit actie stelt. Als u met deze standpunten naar voren komt, is dat mooi, vind ik. Maar het gaat er dan ook nog om of je, als daar geen reactie op komt, of je dan toch alles maar slikt wat er als maatregel van bestuur naar u toe komt.
Ja, dat moet ik.
Ik denk dat het uw verantwoordelijkheid is, ik moet
de wet uitvoeren, meneer.
Maar u moet ook
mensen helpen.
Ik denk dat het de verantwoordelijkheid van ieder mens op de sociale dienst is, niet alleen van u, maar van alle mensen die hier werken, om met elkaar te kijken of daar niet een bepaalde morele grens in zit, in wat je moet accepteren. Ja. Je kunt altijd zeggen bevel is bevel, maar je zult op een gegeven moment moeten stellen van dit gaat te ver. En dan moet je dus met elkaar je organiseren om te kijken van accepteer ik dit of niet. En ik denk dat het belangrijk is dat binnen de sociale dienst de discussie gevoerd gaat worden over hoe ver ga je. Accepteer je dat mensen financieel van elkaar afhankelijk gesteld worden als ze samenwonen? Accepteer je het dat die vloer zakt tot 500 gulden? En je kan niet alleen zeggen van het wordt mij opgelegd, dus ik voer het uit. En ik ga naar een hoorzitting en daar spui ik mijn grieven. Het gaat er ook om dat je allemaal als individu binnen die sociale dienst tot standpunten komt. En dat je die standpunten ook verwerkelijkt in actie. In, hier zet ik een streep, hier gaan we niet verder. U wordt niet als hele sociale dienst ontslagen. Wel kan dat gebeuren als één ambtenaar dat doet. Maar en daar zit denk ik een stuk verantwoordelijkheid bij u. Ja. Dat u ervoor zorgt dat die discussie plaatsvindt zonder sanctie op de personeelsleden.
Ik wil even aanvullen, want dat heeft vandaag wel het een en ander duidelijk geworden. We hebben met ontzettend veel ambtenaren gepraat. En overal kom je hetzelfde tegen, namelijk dat heel veel ambtenaren zeggen van eigenlijk zouden we veel meer willen doen, maar we zijn allemaal bang, we blijven allemaal in ons eentje. En in je eentje ben je kwetsbaar, in je eentje kan je ontslagen worden, dat is dan het uiterste grens. En op die manier hebben mensen alleen maar last van. Komen hier alleen maar steeds meer mensen te werken die plichtmatig alleen maar administratieve bezigheden doen. Het is nu al zo, dat weet u ook. Dat weet iedereen dat er ambtenaren zijn die individueel steggelen. En mensen gegevens zoek maken. Weet ik veel, mensen erdoor matsen. Enzovoort.
Nou, dat weet u ook. Dat is een mooi
verhaal. Dat kan ik dan vertellen. Maar bij dit soort maatregelen is dat niet genoeg zo. Op dit moment zullen ambtenaren ook verder moeten kunnen gaan. En zullen ook openlijk naar buiten moeten kunnen komen van wij pikken dit niet langer, we kunnen dit niet langer voor ons geweten verantwoorden om mensen naar huis te sturen met 500 gulden die ook nog eens 200 gulden woonlasten hebben of weet ik veel wat. En daar ligt ook voor u een verantwoordelijkheid.
Ik denk trouwens dat je daar als directeur ook een voortouw in kunt nemen. Hè? En bovendien, je hebt ooit een keer een half jaar geleden in de Nieuwe Kerk zo leuk zitten praten daar. En de hele boel wild enthousiast gemaakt, maar je uitspraak van 1000 gulden kun je niet menswaardig leven. Nee, ondertussen ga je dus wel steeds nog verder door om als directeur van deze dienst eraan mee te werken om nog steeds meer mensen beneden een menswaardig bestaan te trappen. Daar werk je wel aan mee.
Nou, kijk, ik denk dat u
uitspraak verkeerd begrepen hebt toen.
Dat zeg ik niet. Nee, zo makkelijk is dat niet. Ik heb in het begin gezegd dat als je dus als ambtenaar, of je nou dus hier beneden in de loge zit of je bent directeur, maakt dat niet uit. Als je in geweten het niet meer kan doen, dan is er maar één weg die je kan bewandelen. Dan moet je ontslag nemen. Je kan namelijk...
Tot zover de bezetting van sociale dienst in de Polderweg. In 1984 was dat ten tijde van de voordelersacties. Daar wou je nog wat over zeggen?
Ja, wat ik daarover wil zeggen is dat in die tijd ook bij de sociale dienst in Amsterdam ontduikingsmogelijkheden zijn gevonden. Onder andere voor woongroepen. Maar dat 2 jaar geleden de sociale dienst een aanwijzing heeft gekregen van de Rijksconsulent of van de regering, minister. Dat de regeling goed uitgevoerd moest worden. En dus alle ontduikingsmogelijkheden die er toen waren, die zijn nu gedeeltelijk, althans volgens het officiële beleid, helemaal afgeschaft.
Mm-hmm. Wat me wel opvalt is dat die ontduikingsmaatregelen, dat hoor je ook een beetje in de discussie hier, dat die op een gegeven moment wel met behulp van de sociale dienst doorgevoerd zijn.
Ja.
Je had toen lobbyclubs die binnen de sociale dienst, er is op een gegeven moment zo lang gepraat van, ja, wat accepteren jullie?
Ja.
Accepteren jullie een huurcontract met een vereniging? Accepteren jullie een huurcontract met een stichting?
Ja.
En op een gegeven moment is er uiteindelijk een soort, als schipperend, een soort besluit genomen van, ja.
Nou, je moet daar 2 dingen in zien. In de eerste plaats dat er dus sociale dienstambtenaren waren die zelf heel kritisch stonden al vanaf het begin tegenover allerlei regeringsmaatregelen. Maar het is ook zo, dat staat ook een beetje in het boek beschreven, dat al vanaf 81 men zich dus heel erg concentreerde op de sociale dienst. En dat er een reeks van bezettingen in de loop der jaren is uitgevoerd en allerlei acties. En dat men ook wist van als er onrechtvaardige dingen gebeuren bij de sociale dienst, dan heb je kans dat er morgen bij wijze van spreken 100 actievoerders op de stoep staan. En dat heeft dus ook effect gehad. En laten we zeggen dat die doelstelling van de sociale dienst proberen ook van buitenaf en van binnenuit onder druk te houden, dat is eigenlijk de laatste jaren een beetje verdwenen. En daar kun je dus aan zien dat die acties dus wel degelijk ook zin gehad hebben.
Ik wil er wel een klein beetje gewoon op inhaken. Die ambtenaren, die zogenaamde kritische ambtenaren die er toen zaten, dat was gewoon nog een gevolg van een strategie die in de jaren 60 ontwikkeld is. Die te omschrijven valt als de lange mars door de instituties. Want wat zag je in de jaren 50? Had je gewoon de regering en de onderdanen, zeg maar. Gewoon van als je gewoon werkte, dan zorgde de vader staat met haar consensuspolitiek dat je het gewoon wel goed kreeg. Maar in de jaren 60 zie je gewoon een ontevredenheidsgevoel zie je opduiken. En mensen gingen nadenken over hun eigen situatie. En men kwam uit van ja, dat wij ons niet zo prettig voelen, heeft gewoon te maken dat anderen het beleid uitstippelen en wij moeten op de een of andere manier zorgen dat we daar greep op krijgen. En toen ging men dus een strategie bedenken van nou ja, dan moeten wij dus zelf op die beleidsplaatsen moeten we proberen door te dringen, hoeveel tijd dat het ook kost om daar plaats aan te nemen. Nou ja, dat is sommige mensen gewoon gelukt, die we dan naderhand terugzien als kritische ambtenaren. Alleen die hebben dus gewoon gemerkt dat ze langzamerhand ingekapseld werden in het systeem. Ja, waar ligt je solidariteit? Totaal bij de mensen met een uitkering of binnen het uitvoerend apparaat. Dus die zijn langzamerhand dus weer gewoon ingekapseld. En in het begin had je nog uitkeringsorganisaties die daar, als er iets niet in de haak was, gewoon naartoe gingen. Nog zo'n kritische ambtenaar een klein beetje op zijn geweten konden inspelen. Maar ja, die zijn dus naderhand, konden ze dus die druk niet meer aan, die door hun minder kritische collega's op hun werd uitgeoefend. Zijn die gewoon weggepest of wat dan ook. Ik denk dat als we het dan toch hebben over
Volgens mij al die ambtenaren die toen met de voordelen bezig zijn geweest en ook druk uitoefenden van binnenuit, die zijn volgens mij allemaal
of overstag gegaan.
Ja.
Ja, er zijn er ook een aantal overstag gegaan, maar degene die op poot stijf hielden,
die zijn gewoon ontslagen.
Ja.
Maar kun je dan wel zien dat die acties toch succesvol waren? Want ze hebben niet helemaal
alles tegen kunnen houden. Maar aan de andere kant, ik heb toen zelf ook best wel vaak meegedaan met die acties, dat je dat bij ons de indruk ontstond dat ze toch maatregelen die al op stapel stonden en ideeën die ze hadden door al die bezettingen niet nog extra naar buiten durfden te komen. En dat elke keer werd vertraagd en duurde het langer. En dat het toch uiteindelijk, hoe moet je dat zeggen, preventief heeft gewerkt. Dat er niet echt nog meer een hele hozee van maatregelen zijn gekomen toen die tijd.
En toen in die tijd niet, nee. Dat, zo kun je dat inderdaad zeggen. Want bijvoorbeeld het jeugdwerkplan van de Lauw. Dus dat was in 82 geloof ik. Hè, dat is helemaal in de bureaula verdwenen. Toen zijn er ook acties gevoerd. De tuin van der Lauw is omgespit. En zijn auto werd gepoetst en zo. En zijn tuin gewiet en weet ik veel wat allemaal. En daar zijn heel veel acties ook van het NVV Jongerencontact toen nog geweest. En dat plan is ook in de bureaula verdwenen. Maar je ziet het dus, laten we zeggen, in 87 zie je het, komt het weer terug in de vorm van het jeugdwerkgarantieplan. Dus in die zin kun je inderdaad zeggen dat allerlei verslechteringen in die tijd wel werden tegengehouden. Ja, dat klopt.
Maar
of dat nu komt door die kritische ambtenaren, of dat die kritische ambtenaren op hun beurt...
Eerder door al die bezittingen en door die acties.
Ik denk eerder dat laatste, ja, om die mensen toch nog te ondersteunen, dat er constant weer mensen naar de sociale dienst toe gingen om daar verhaal te halen. Ik denk dat dat laatste ertoe heeft bijgedragen.
Ik kan me acties voorstellen dat iemand gekort werd en er ging alleen maar een groepje van 5 mensen mee en die ging met slaapzakken zitten van, nou hier gaan we voorlopig niet weg totdat het geregeld is.
Ja.
Dat je iedereen al zag beven en van, daar heb je ze weer.
Ja, kijk, en ik denk dat we die kant zou ik graag weer op willen, maar dat vereist dus in de eerste plaats dat je een sterke organisatie hebt in de zin van een goed lopend spreekuur waar je dus bijvoorbeeld klachten over ambtenaren die mensen met heroriëntatiegesprek ontzettend onder druk zetten. Dat je, als je 5 van die klachten hebt, dat je met kleine groepen er naartoe gaat en een gesprek eist met die man of er wat een ludieke actie omheen verzint. Dat die mensen weten dus dat soort dingen kunnen gebeuren. Ik denk dat dat zeker effect heeft. Alleen moet je het niet één keer doen, maar dan moet je het dus constant blijven doen. Net zoals het in de eerste helft van de jaren 80 gebeurde.
Maar gebeurt dat nog? Of,
Dat soort dingen gebeuren veel te weinig. Het gebeurt wel dat iemand meegaat voor een gesprek of zo. Maar ja, er wordt weinig tamtam omheen gemaakt.
Maar is het ook niet een probleem van in de tijd dat ik met uitkering bezig was, dat je ontzettend groot verloop hebt onder uitkeringsgerechte werklozen? Ja. Je kunt mensen mobiliseren op iets, of je gaat een tijd folderen, wat in die tijd ook heel veel gebeurde.
Ja.
Gewoon elke maand folderen bij die sociale dienst en briefjes uitdelen. En dan op een gegeven moment krijg je weer zo'n groepje die wat doet en elkaar ondersteunt. Maar op een gegeven moment, er zit ontzettend verloop in.
Zijn 40.000 RWW'ers en er komen er iedere maand 2500 bij en dan gaan er 2500 weer af. Dus reken maar uit, die 40.000 aan het begin van het jaar, 30.000 daarvan zijn aan het eind van het jaar hele andere mensen.
Is dat niet een probleem voor een werkloze belangvereniging, dat je constant opnieuw moet beginnen? Elke keer om nul.
Nou, in die zin ook om, laten we zeggen, een wat uitgebreider ledenbestand op te bouwen. Ik bedoel, als we. Ja, dan kom je weer op die werkende. Maar je ziet het ook. Je ziet bijvoorbeeld van als mensen op een gegeven moment een lidmaatschap opzeggen, dan hebben ze heel vaak als motivatie van ja, ik werk nu zelfstandig of ik heb werk. Dus ik hoef geen lid meer te zijn. Mm-hmm. Ja, dat is inderdaad een probleem.
Ja. Wat je ook, als je de groep werklozen nader omschrijft in Amsterdam, dan zie je dat er mensen werkloos worden. Die groep die heeft binnen de kortste keren wel weer werk binnen 1-2 maanden. Maar dat een hele grote groep, zeg maar een harde kern, al plus minus 10 jaar een uitkering heeft En die voelen niet meer zo de noodzaak om voor hun specifieke situatie op te komen. Die hebben zich zeg maar gewoon eigenlijk als het ware erbij neergelegd. Ze vinden het eigenlijk wel best. Ik krijg toch mijn geld zonder al te veel moeite. Ik doe wat nep sollicitatiebewijzen. Dus die hebben hun draai gevonden. En voor de rest vinden ze het in wezen gewoon prima. Die maken zich absoluut niet meer druk waar dat geld vandaan komt of wat dan ook. Want dat krijgt men. Mm-hmm. En men vindt het dus gewoon best. Daar komt het gewoon op neer. Dat is misschien hard om dat te moeten constateren. Maar als mensen daarop willen reageren, dan kunnen ze bellen. Maar
6-8-8-1-9-1-4 als je mij wilt...
6-18-18-5.
Ja, maar als ze nu willen reageren...
Als ze nu willen bellen. Oh, ja, dat is bijna hetzelfde.
Maar
doen, ja,
ik denk dat dat gewoon wel meespeelt. Ik kan me dat ook wel voorstellen, want gewoon bezig te blijven met de uitkeringsstrijd en te zien dat je niks bereikt, in tegendeel dat het steeds slechter wordt, dat je steeds meer in een verdomhoekje komt te zitten, dat je daar niet vooruit komt dat jij in dat verdomhoekje zit. Mm-hmm. Dat je gewoon zegt van nou ja, ik vermaak me wel, dat is een klein beetje misschien zelfbescherming, maar ja... het gaat te ver om dat een klein beetje een vals bewustzijn te noemen, maar ergens heeft het misschien daar wel iets mee te maken.
Mm-hmm. Dan beginnen we zo halverwege de jaren 80, begin jaren 90 toe te gaan. Dan zie je die uitkeringsbeweging inzakken. Je krijgt in het begin jaren 80 heb je... dat ze vrij goed georganiseerd zijn, ook vrij veel mensen actief zijn.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment zakt het in en dan zie je dat er de ene maatregel eigenlijk de andere aan de lopende banden opvolgt.
Ja, ja, wat precies de reden is voor het instorten van die uitkeringsstrijd. Ik denk dat het er ook mee te maken heeft dat... laten we zeggen, acties van uitkeringsgerechtigden vaak ook plaatsvonden in met steun van en in het kielzog van andere sociale bewegingen. Dus laten we zeggen, in de jaren 70 waren dat de vakbonden en de CPN. Begin jaren 80 waren het de vrouwenbeweging, de kraakbeweging. Nou, er zijn ook wel acties gevoerd door uitkeringsgerechtigden en antimilitaristen, bijvoorbeeld. Ja, en we weten allemaal dat die bewegingen ook min of meer zijn ingezakt. Dus ook de uitkeringsgerechtigde beweging, zeg maar.
Maar ook de maatschappelijke aandacht ervoor is een beetje ingezakt.
Nou, dus de krant staat iedere dag vol met verhalen van Flip de Cam over de werklozen en zo. En dat hij geen belasting wil betalen voor al die mensen die klap lopen op de staat en zo. Bla,
zou
bla, bla.
Ik absoluut geen geld van Flip de Cam willen hebben.
Nee. Ja. Maar, wat wou ik nou zeggen? Ja, die beweging is ingezakt omdat... maar daar hebben we het net over gehad, dat verhaal dus eigenlijk niet klopt.
Mm-hmm.
Maar heel veel mensen, er zijn mensen die heel... er zijn verschillende motieven, Sjaak heeft er ook al wat genoemd. Maar er zijn ook mensen, dat merkte ik nog bij het ophangen van de tentoonstelling in het stadhuis. Er kwam er iemand langs en die zei van ja, ik zit zelf ook in die situatie. Ik heb 1000 gulden in de maand en ik heb schulden. Dus ik moet 200 afbetalen per maand. Maar ja, hij zegt, hij keek zo die borden allemaal eens langs en hij zei van ja, het heeft allemaal niet veel geholpen. Hè, terwijl nu we erover zitten te praten en we kijken terug, blijkt het dat bijvoorbeeld die acties aan het begin van de jaren 80 of de eerste helft van de jaren 80 wel degelijk effect gehad hebben. Maar dat is dus wat veel mensen denken, dat wordt ze ook aangepraat. Ik denk ook door niet alleen door politici, maar ook door de leiding van de vakbeweging bijvoorbeeld. Van ja, er zijn 20 jaar bezuinigingen geweest en de armoede is toegenomen en de milieuvervuiling neemt toe en de bossen gaan dood. En het journaal is er iedere dag vol van, bij wijze van spreken. En de mensen krijgen een beetje het idee van ja, wat moet ik daar nou tegen doen? Het is allemaal zinloos, want het gaat toch allemaal gewoon door.
Nou, is er nog initiatief genomen weer om dat te bundelen. Om Prinsjesdag een actiedag te maken, ja. Van op het moment dat de regering komt, om meteen te laten zien van dat je niet pikt.
Ja, dat is in 86 en 87 is er op Prinsjesdag op vrij grote schaal actie gevoerd. Met name ook door het crisiscomité Oost hier in Amsterdam. Die hebben op een gegeven moment aan allerlei groepen in het land een brief geschreven van kunnen we niet op Prinsjesdag gewoon iedereen op zijn, in zijn eigen stad of dorp actie voeren om te protesteren tegen het regeringsbeleid. En dat is toen ook vrij goed van de grond gekomen in 86 en 87. Ja, en in 88 was dat ook alweer verdwenen, dus ja.
Ja, die is al rellen ten onder gegaan volgens mij.
Ja, dat zou wel kunnen. Maar,
dan moet ik het even snel helemaal afmaken. Volgens mij is het dan ondergegaan met de laatste crisisdemonstratie in Den Haag. Die ontaarde in gevechten met extreme rechts.
Ja.
Waarin ja, een aantal mensen volgens mij niet meer zagen zitten om het jaar erop nog een keer weer de zaak te gaan trekken.
Ja, ja.
En wat je ook toen als acties hebt gehad, wat in ieder geval wel weer in de publiciteit kwam, was de kruisiging bij de Graaf.
Ja. Dat.
Op een gegeven moment staat iedereen heel apathisch. En dan proberen een aantal mensen die apathie te doorbreken. En dan wordt het doorbreken, het haalt het journaal en dan opeens valt heel Nederland, intellectueel Nederland, over de werkloosheid heen.
Ja, dat was niet omdat ze werkloos waren, maar omdat ze dus de laatste nog werkende jongeren, of ik weet niet precies hoe het geformuleerd werd, maar die werd dan in ieder geval naar aanleiding van de verlaging van de minimumjeugdlonen, werd die aan het kruis genageld. En er stonden dus drie kruisen in de tuin van staatssecretaris De Graaf. De buitenste kruisen waren bedoeld voor de graaf en de koning. En de middelste dus voor die jongeren die dus ook daadwerkelijk daaraan werd opgehangen. En dat gebeurde allemaal onder begeleiding van stemmige muziek van de fanfare van de eerste liefdesnacht. En waar de mensen overheen vielen, dat was niet zozeer dat geprotesteerd werd tegen de verlaging van de jeugdlonen, maar dat het de christelijke symbolen werden bezoedeld, want het gebeurde allemaal op Goede Vrijdag om 3 uur. En daar was men dus verontwaardigd over. En zelfs in de Groene Amsterdammer stond dus een commentaar van ondoelmatig en het heeft geen effect en het is zinloos en ja, jaagt de CDA-politici tegen je in het harnas en zo en dat soort. Maar er waren ook commentaren van bijvoorbeeld christenen voor het socialisme die zeiden van ja, weer wil het gegoede burgerdom Jezus voor eigen zaligheid reserveren enzovoort. Dus het ging eigenlijk meer over ja, het symbool van de kruisiging, van wie mag daar nou gebruik van maken en voor wie is dat symbool nou, dan dat het ging over de verlaging van de jeugdlonen.
Ja, want ik kan me herinneren dat toen de graaf opgehangen werd, dat er niet zoveel protesten losbarsten. We hebben helaas is de kruisiging overgespoeld, die hebben we niet meer in ons archief. De ophanging van de graaf konden we nog wel terugvinden en dan hoor je de laatste hymne gespeeld voor de graaf voordat die opgehangen wordt op de Dam.
Dit moment gaat meneer de Graaf dus de trap op richting de strop. Ze krijgen nog wat rotte tomaten en aardbeien naar zich toegeworpen. Gaat hij. Hij zit helemaal onder de drap van de tomaten en de aardbeien.
Zoals het bij een goed rechtssysteem te doen gebruik is,
krijgt
de heer de Graaf nog een laatste wens.
Zijn laatste wens.
Heeft u nog een laatste wens?
Sigaret.
Heeft iemand een sigaret voor die man? Ja! Heeft iemand een sigaret voor die man? Ja! Niemand een sigaret? Zal eens kijken of ik een sigaret heb. Goed, even kijken. Ik heb eerst nog een korte sigaret bij me, geloof ik. Waar is dat kring nou? Ja, hier. Het is niet veel, maar het is wat. Heeft er iemand een vuurtje voor die man? Nou, als een sigaret heet, en dat was de laatste wens, is het niet? Heeft u nog een laatste woord nu afscheid nemen van het Aardse Rijk? Nee, geen stichtelijk woord. Is er een pastoor of een dominee aanwezig die de man een beetje kan begeleiden? Niemand die een stichtelijk woord heeft? Heeft hij gisteren kunnen biechten?
Graaf ziet er erg benauwd uit.
Ik bedoel wel dat hij straks, als hij eenmaal dood is, een minuut stilte in acht wil nemen. Is de beul klaar? De beul is klaar.
Zo dachten de actievoerders over de graaf ophangen in. Hij kon toen kiezen, als ik het goed heb, nog tussen eeuwig in de bijstand of ophangen. En toen kan ik zijn historische woorden nog wel herinneren van dan maar hangen. Van de bijstand leek hem niks. We zitten nog steeds aan het praten met Jacques en Piet van de Werkloze Belangenvereniging. We waren gebleven met die acties tegen de graaf, dat nu een ontzettende ophef maakte. Daarna zijn er nog een heleboel andere maatregelen gekomen, jongerenkortingen.
Nou, dat is wel aardig misschien, dat er is later het jeugdwerkgarantieplan ingevoerd, maar die jongerenkorting die, waarvoor dus die kruising gevoerd werd, die is dus niet doorgevoerd. Die is uiteindelijk niet doorgegaan. Dat is misschien nog wel aardig om
bij te. Ja, maar de kruising was ook nog wel een van de laatste acties waar redelijk wat tegen gebeurde. Er zijn toen nog raadsadressen geschreven, geloof ik, naar alle gemeentes.
En ja, ja, ja.
Er was ook
ja.
vrij veel verzet vanuit de grote gemeentes die dat liever niet zagen gebeuren.
Ja.
Maar ik heb het gevoel dat dat eigenlijk ook alweer een beetje verleden tijd is. Dat je die gemeentes ook niet meer echt hoort als er kortingen zijn. Of